Goedemorgen, gemeente, broeders en zusters en gasten. Allemaal hartelijk welkom in deze dienst, waarin de dominee van het Hof aan het Leerdam voorgaat. Ook hartelijk welkom. Mijn naam is Jaap van der Heijden. Ik ben vandaag ouderling van dienst. En samen met de voorganger sta ik na de dienst hier. Mocht u vragen hebben over de dienst of over deze gemeente, dan zal ik proberen die te beantwoorden. De organist vandaag en pianist is Jaap Mulder. De collecte is vandaag voor de zending. Vanochtend komen ook de bijbelgroepen 1 en 2 bij elkaar. Dat zijn de kinderen van groepen 1 tot 6 van de basisschool. En dat zal wel worden aangegeven wanneer die naar boven gaan. Volgende week hopen we samen het Heilig Avondmaal te vieren. Vanmiddag is er geen dienst in dit kerkgebouw. We zingen nu uit eigen bundel lied 58. En na een moment van stilte, votum en groet, zingen we E41, Klein Gloria. Namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst.
Eerst in een moment van stilte, ieder persoonlijk richten tot de Heer onze God. En ook in het begin van deze dienst mogen we belijden dat onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit stopt met het werk van zijn handen. En namens die God mag ik u ook groeten. Genade zij u en vrede van God de Vader, van Jezus Christus de Heer en van de Heilige Geest. Amen. Ik wil vanmorgen als wetslezing een gedeelte lezen uit Filippenzen 2. En aansluitend zingen we E16 Create in Me a Clean Heart. Paulus schrijft: laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had. Hij die de gestalte van God had, hield zijn gelijkheid aan God niet vast, maar deed er afstand van. Hij nam de gestalte aan van een slaaf en werd gelijk aan een mens. En als mens verschenen, heeft hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood aan het kruis. Daarom heeft God hem hoog verheven en hem de naam geschonken die elke naam te boven gaat. Opdat in de naam van Jezus elke knie zich zal buigen in de hemel, op de aarde en onder de aarde. En elke tong zal belijden: Jezus Christus is Heer, tot eer van God de Vader. Geliefde broeders en zusters, u bent altijd gehoorzaam geweest toen ik bij u was. Wees het des te meer nu ik niet bij u ben. Blijf u inspannen voor uw redding en doe dat in diep ontzag voor God. Want het is God die zowel het willen als het handelen bij u teweeg brengt, omdat het hem behaagt. Doe alles zonder morren en tegenspreken, opdat u zuiver en smetteloos bent, onberispelijke kinderen van God, te midden van een verdorven en ontaarde generatie, waartussen u schittert als sterren aan de hemel. En houd u daarbij vast aan het woord dat leven brengt. Tot zover de woorden uit Filippenzen 2. Zullen we samen bidden. Lieve Vader in de hemel, dat is ons gebed. Dat u in ons een zuiver, een nieuw hart wilt realiseren. Heer, dat u met uw geest in ons komt en ons vernieuwt, zodat we steeds meer op u gaan lijken. En Vader, dan beseffen we dat er dingen zijn die tussen u en ons instaan. En dan willen we u vragen: Heer, wilt u het vergeven? Wilt u het wegdoen? Zodat we ook vanmorgen, ja, vol vreugde bij u mogen zijn als gemeente. Ieder vanuit de situatie waarin die komt, hoe verschillend die ook zijn. Heer, voor de een is het allemaal goed en zijn we blij. En van de ander komt met moeite en met strijd. Heer, maar vanuit al die situaties mogen we bij u komen. En bidden we u, wilt u ons vergeven? Wilt u ons opnieuw in de juiste relatie met u stellen? En wilt u zo dit samen zijn gebruiken tot eer van uw naam? Want Heer, zo zijn we ook gekomen om u de lof te brengen, om u te loven, om u te prijzen. En om dat ook te doen door te luisteren naar uw woord, door wat u ons te zeggen hebt. Heer, als er uit de Bijbel gelezen wordt, als we er samen over nadenken, dan bidden we u, kom met uw Heilige Geest en Gebruik dat om ons geloof te bouwen. Om het weer een stukje dichter bij u te brengen. Ja, Heer, zo willen we u bidden voor vanmorgen. Wilt u ons hier zegenen in de kerk? Samen met al die andere kinderen van u die wereldwijd op allerlei plaatsen samenkomen tot uw eer. Heer, wees hier bij ons zoals we hier in de kerkzaal zijn. Straks ook bij de kinderen in hun eigen programma's. En wees met hen die met ons meeluisteren. En Heer, zegen ons. En maak dat we zo bij elkaar zijn dat u er vreugde in kunt hebben. En dat alles vragen we u in de naam van de Heer Jezus Christus. Amen. Dan is nu tijd voor het kinderblok.
Zo. Oeh, wat raar. Dat was alweer een tijdje geleden dat we hier met z'n allen waren. Hè? Vorige week waren er al wel een paar. Maar nou is denk ik iedereen weer terug van de grote vakantie. En morgen gaan jullie weer naar school. Eigenlijk is het dan een soort nieuwjaarsdag volgend morgen. Hè? Een soort nieuwjaarsdag, want dan begint er een heel nieuw jaar. Want jullie gaan naar een nieuwe klas. Nieuwe juf, allemaal een nieuwe juf. Soms gaat de juf ook mee, hè? Gaat de juf mee naar de nieuwe klas? Ja, dat kan ook. En de Bijbelklas begint ook opnieuw. Dus eigenlijk is het vandaag al ook een beetje nieuwjaarsdag. Want jullie Bijbelgroep, ja, die gaat ook gewoon opnieuw beginnen. En dan gaan jullie net als op school heel veel dingen leren. Ja. En het begint vaak met een verhaal. Dingen leren. En de Bijbelklas begint met een verhaal. Over Nehemia. Nehemia. Kennen jullie die naam? Kennen jullie iemand die Nehemia heet? Ik ook niet. Soms, als we verhalen uit de Bijbel verteld wordt, dan ken je de naam wel. En ik zit even te kijken. Ik dacht dat ik Ruben zag. Ruben? Ruben is een naam uit de Bijbel. Hè? En David. Ik weet dat er een grote David in de kerk is, in ieder geval. David is een naam uit de Bijbel, die kennen we allemaal. Nou zie ik jou ineens, denk je. Hoe heet je? Precies, hè? Rebecca is ook een naam uit de Bijbel. Maar Nehemia. Nehemia. Zeg het maar zachtjes voor jezelf. Nehemia. Dan wen je een beetje aan die naam. Maar die moet je goed onthouden. Want de volgende verhalen, boven ook, gaan over Nehemia. Nehemia was een belangrijke man bij de koning van Perzië. Nou, als we het over namen hebben. Die koning heette, ik heb moeten oefenen hoor. Artaxerxes. Dat hoeven jullie niet te onthouden. Ik heb geoefend Artaxerxes. Gaat ook al een beetje vlug. De koning van Perzië. Daar was onze Nehemia een hele belangrijke man. Hij was de baas over alle dranken die er in het paleis waren. Vooral de wijn. Daar mocht hij over beslissen. Hij had zelfs... Maar Nehemia, waar we over vertellen, die was niet van Perzië. Die kwam eigenlijk uit Israël. Het was een Jood. Maar van Israël was toen helemaal niks meer over. Bijna niks meer over. Alleen nog een heleboel losse stenen. En kapotte muren, kapotte huizen. Alle mensen, belangrijke mensen van Israël, die waren meegenomen door een andere Perzische koning. Het was al eerder gebeurd. Oh ja, over namen. Die heette Nebukadnezar. Wel eens van gehoord? Kijk, zie je wel. Als je het maar vaak genoeg zegt en vaak genoeg hoort, die kennen jullie wel. Nehemia. Nehemia. Ik zeg het nog af en toe een keer. Hè. Nehemia, die was dus een Jood van Israël, kwam die. Hij werkte bij de koning van Perzië, met die moeilijke naam. En dat was soms wel eens een beetje moeilijk. Want hij had een belangrijke baan. En hij wilde eigenlijk ook wel weer terug naar Jeruzalem. Maar ja, dan moet je soms aan het een denken en dan weer aan het ander denken, krijg je wel een.
En ik wil zo graag, weten hoe precies geen Israël. Ja, geen sms.
Af en toe een brief, maar die duurde heel lang. Dan weet je ook niet zoveel hoe het daar ging. En dan komt zijn broer op bezoek. Nou, dat is natuurlijk, het is altijd al leuk als er een familie op visite komt. Maar dit was natuurlijk nog veel leuker voor Nehemia. Die had hij al zo lang niet gezien. Hij verheugde zich erop. Maar toen zijn broer kwam en hij vertelde hoe het in Israël was, van al die kapotte huizen en van de mensen, de paar mensen van Israël die er nog waren, dat die helemaal niet leuk behandeld werden daar. Toen was het bezoek helemaal niet leuk. En Nehemia werd er zo verschrikkelijk verdrietig van. Hij moest huilen. Zo verdrietig. Nou, jullie moeten ook wel eens huilen. En dan is het toch vaak een pleister of een kusje van mama, dan gaat het al vaak over. Maar als zo'n grote, belangrijke man moet huilen, nou, dan is het wel heel. En zo erg was het ook met Nehemia. Hij kon bijna niet ophouden met huilen. Tot opeens, hij nam een hele verstandige beslissing. Hij ging bidden. Hij ging bidden tot God en zei: Heere God in de hemel, we hebben het helemaal fout gedaan. Wij alle Israëlieten. We hebben niet gedaan wat u graag wilde. We hebben steeds weer de dingen. En toen het gebed afgelopen was, wat denk je? Hoe stond er ineens een mooie koets en kon die hup met de paarden naar Jeruzalem? Want daar wilde die graag heen. Dat gebeurt alleen in sprookjes, hè? En dit is een Bijbelverhaal. Nehemia ging gewoon aan het werk. En hij had nog wel zorgen. En hij moest er wel steeds aan denken. Maar hij ging ook zijn werk doen. En je kan natuurlijk niet met zo'n somber gezicht, met rimpels en als je... kan je natuurlijk niet de wijn voor de koning inschenken. Hij deed wel zijn best om heel vriendelijk te zijn. Lukte niet altijd. En toen op een keer zegt ineens die koning van Perzië, met die moeilijke naam, die zei ineens: Nehemia, wat is er met je aan de hand? Natuurlijk toch gezien dat Nehemia zorgde. Het lijkt wel of je ziek bent, zei hij. En Nehemia schrok ervan. Die denkt: zal ik het allemaal vertellen tegen de koning? Zou ik het durven? En hij deed iets wat wij allemaal wel eens een keertje doen. Ineens zo'n heel vlug gebedje, dat zit in je hoofd. Dan zeg je heel vlug in je hoofd: o Heere God, wilt u me alstublieft helpen? Dat kan ook natuurlijk. Je kan even naar de midden. Zal je helpen? En hij kreeg inderdaad paarden mee, wagens, spullen om de stad op te bouwen. Zie je, dat had toch geluisterd naar wat hij toen gebeden had. En toen ging hij naar Jeruzalem. Ja, en wat hij daar ging doen, daar gaan jullie de volgende weken boven ook over praten. En het begint vandaag al met Nehemia die naar Jeruzalem gaat. En daarom zal je die naam Nehemia vast niet. Jullie mogen naar de Bijbelgroep gaan dan.
Kinderen naar hun eigen programma zijn, willen wij met elkaar uit de Bijbel gaan lezen. Exodus 34 en Genesis 2 en 3.
Zal ik
Als je ziet, dit is de Bijbel. En dit is het Pietje. Want ik kan die kleine letters momenteel even niet lezen. Maar de afspraak is dat je uit de Bijbel leest. Daarom leg ik het even uit. Genesis 2. God, de Heer, bracht de mens dus in de tuin van Eden, om die te bewerken en erover te waken. Hij hield het hem de volgende voor. Van alle bomen in de tuin mag je eten, maar niet van de boom van kennis van goed en kwaad. Wanneer je daarvan eet, zul je onherroepelijk sterven. Genesis 3. Van alle in het wild levende dieren die God de Heer gemaakt had, was de slang het sluwst. Dit dier vroeg aan de vrouw: is het waar dat God gezegd heeft dat jullie van geen enkele boom in de tuin mogen eten? We mogen de vruchten van alle bomen eten, antwoordde de vrouw, behalve die van de boom in het midden van de tuin. God heeft ons verboden van de vruchten van die boom te eten, of ze zelfs maar aan te raken. Doen we dat toch, dan zullen we sterven. Jullie zullen helemaal niet sterven, zei de slang. Integendeel, God weet dat jullie de ogen zullen opengaan zodra je daarvan eet. Dat jullie dan als goden zijn, ja, zullen zijn en kennis zullen hebben van goed en kwaad. De vrouw keek naar de boom. Zijn vruchten zagen er heerlijk uit. Ze waren een lust voor het oog en ze vond het aanlokkelijk dat de boom haar wijsheid zou schenken. Ze plukte een paar vruchten en at ervan. Ze gaf ook wat aan haar man, die bij haar was, en ook hij at ervan. Toen gingen hun beiden de ogen open en merkten ze dat ze naakt waren. Daarom regen ze vijgenbladeren aan elkaar en maakten er lendenschorten van. Toen de mens en zijn vrouw God, de Heer, in de koelte van de avondwind door de tuin hoorden wandelen, verborgen zij zich voor hem tussen de bomen. Maar God, de Heer, riep de mens: waar ben je? Hij antwoordde: ik hoorde u in de tuin en ik werd bang omdat ik naakt ben. Daarom verborg ik me. Wie heeft je verteld dat je naakt bent? Heb je soms gegeten van de boom waarvan ik je verboden had te eten? De mens antwoordde: de vrouw die u gemaakt hebt om mij terzijde te staan, heeft mij de vruchten van de boom gegeven en toen heb ik ervan gegeten. Waarom heb je dat gedaan? Vroeg God, de Heer, aan de vrouw. En zij antwoordde: de slang heeft me misleid en toen heb ik ervan gegeten. God, de Heer, zei tegen de slang: vervloekt ben jij dat je dit gedaan hebt. Het vee zal je voortaan mijden. Wilde dieren wenden zich af. Op je buik zul je kruipen en stof zul je eten je hele leven lang. Vijandschap sticht ik tussen jou en de vrouw, tussen jouw nageslacht en het hare. Zij verbrijzelen je de kop, jij bijt hen in de hiel. Tegen de vrouw zei hij: je zwangerschap maak ik tot een zware last. Zwoegen zul je als je baart. Je zult je man begeren en hij zal over je heersen. Tegen de mens zei hij: je hebt geluisterd naar je vrouw, gegeten van de boom die ik had verboden. Vervloekt is de akker om wat jij hebt gedaan. Zwoegen zul je ervan om te eten, je hele leven lang. Dorens en distels zullen er groeien. Toch moet je van zijn gewassen leven. Zweten zul je voor je brood, totdat je terugkeert tot de aarde waaruit je bent genomen. Stof ben je en tot stof keer je terug. De mens noemde zijn vrouw Eva. Zij is de moeder van alle levenden geworden. God de Heer maakte voor de mens en zijn vrouw kleren van dierenvellen en trok hun die aan. Exodus 34. De Heer zei tegen Mozes: hak 2 stenen platen uit, gelijk aan de vorige. dan zal ik op die platen de geboden schrijven die ook op de eerste stonden, die jij hebt stuk gegooid. Morgen vroeg moet je gereed zijn, want dan moet je de Sinaï opgaan. Kom daar, op de top van de berg bij mij. Laat niemand met je mee naar boven gaan. Op de hele berg mag niemand te zien zijn. En ook de schapen, geiten en runderen mogen niet in de nabijheid van de berg grazen. Mozes hakte 2 stenen platen uit, net als de vorige. En 's morgens ging hij in alle vroegte de Sinaï op, zoals de Heer hem had opgedragen. De 2 stenen platen droeg hij bij zich. De Heer daalde in een wolk, kwam naast Mozes staan en riep de naam Heer uit. De Heer ging voor hem langs en riep uit: De Heer, de Heer. Een God die liefdevol is en genadig, geduldig, trouw en waarachtig, die duizenden geslachten zijn liefde bewijst, die schuld, misdaad en zonde vergeeft, maar niet alles ongestraft laat en voor de schuld van de ouders, de kinderen en kleinkinderen laat boeten, en ook het derde en het vierde geslacht.
We willen met elkaar gaan zingen van Psalm 103, de versen 1, 5 en 7. Straks na de preek zingen van Psalm 116, de versen 1 tot en met 5 en vers 8. Willen dat alleen wel in wisselzang doen. En dat doen we zo dat het eerste couplet zingen we met z'n allen. En dan mannen, vrouwen en de laatste weer met elkaar. Dus eerste en laatste samen en daartussendoor mannen, vrouwen. Goed, dat is het lied na de preek. De preek gaat over Exodus 20 vers 5. En ik wil nog even een paar versen daarvan lezen. Exodus 20 vers 4 tot en met 6. Vers 4. Maak geen godenbeelden. Geen enkele afbeelding van iets dat in de hemel hierboven is, of van iets beneden op de aarde, of in het water onder de aarde. Kniel voor zulke beelden niet neer. Vereer ze niet, want ik, de Heer uw God, duld geen andere goden naast mij. Voor de schuld van de ouders laat ik de kinderen boeten, en ook het derde geslacht en het vierde, wanneer ze mij haten. Maar als ze mij lief hebben en doen wat ik gebied, bewijs ik hun mijn liefde tot in het duizendste geslacht. Als ik even iets verder ga in hetzelfde Bijbelgedeelte, 10 geboden, dan hebben we het 6e gebod, een bekende gebod, is toon eerbied voor uw vader en uw moeder, dan wordt u gezegend met een lang leven in het land dat de Heer uw God u geven zal. Als Paulus dat gebod in Efeze 6 citeert, dan zegt hij, weet je, het is een opmerkelijk gebod. Dat is het eerste gebod met een belofte. Eer je vader en je moeder. En dan zul je lang leven in het land dat je gebod met een belofte. Nou, vanuit die achtergrond zou je ook eens kunnen kijken naar dat tweede gebod. Maak geen godenbeelden. Dat is ook zo'n gelaagd gebod. Geen beelden maken. En dan komt... Ja, wat komt er dan? Hoe zou je dat tweede gebod typeren? Het 6e gebod is het eerste gebod met een belofte. Wat is dit dan? Het eerste gebod met een bedreiging? Zo wordt het namelijk door veel mensen ervaren als er staat, voor de schuld van de ouders laat ik de kinderen boeten. Vooral dat gedeelte, een bedreigend gedeelte. Wat is dat dan? Een gebod met een bedreiging? In bepaalde evangelische en charismatische kringen kom je dit Bijbelgedeelte van het derde en het vierde geslacht ook tegen. Niet zozeer als een bedreiging, maar als een vers dat zou gaan over een vloek. In bepaalde kringen een onderwerp wat tegenwoordig veel naar voren komt. Dus de vraag is, wat is dit nou voor een gebod? Een gebod met een bedreiging? Een gebod met een vloek? En dat is wel belangrijk. Hoe kijk je tegen dit gebod aan? Dat heeft te maken voor een aantal mensen met hoe kijken ze tegen God aan. Er zijn een hele hoop mensen die met een beeld van God worstelen, waarin God, ja, aan de ene kant natuurlijk, het is wel een God van liefde, maar aan de andere kant is het toch vooral een God die straft, die toornig is, die, nou, vul maar in, bedreigend. Dan moeten we wel oppassen van God niet een soort knuffel te maken die alleen maar goed doet. Maar de vraag is, wat is dit nou voor een gebod? En daar wil ik eigenlijk met u naar kijken. Want als bepaalde kringen bijvoorbeeld hier spreken over een vloek, ik zal er straks nog kort iets over zeggen. In ieder geval, het woord vloek komt in die teksten over het derde en het vierde geslacht in de Bijbel nergens voor. Misschien goed om vast te houden als u ermee te maken. Weet u, ik heb Exodus 34 laten lezen. Want daar komt, u heeft het herkend, dat natuurlijk terug, dat gedeelte over het derde en het vierde geslacht en het duizendste geslacht, dat komt daar terug. En wel op een heel bijzonder moment. Want Exodus 34, je zou kunnen zeggen, dat is de afsluiting van het gedeelte over de zonde met het gouden kalf. Dat hele verschrikkelijke. Dat het volk van God, kort nadat ze die enorme wonderen meegemaakt hebben, waarmee God ze bevrijd heeft uit Egypte, zijn sterke hand, zegt de Bijbel, God heeft ze bevrijd. Alle moeite gedaan om ze los te weken uit de slavernij en ze in de vrijheid te zetten. En het is nog niet voorbij. Of ze dienen de afgoden. Ongekende klap in het gezicht van God. En de meeste van u zullen de geschiedenis kennen. God die het dan eigenlijk wel even gehad heeft met het volk Israël. Die tegen Mozes zegt, Mozes, ik heb het gehad met dat volk. Ik stop ermee en ik ga met jou verder. En dan gebeurt er iets geweldigs. Dan gaat Mozes op zijn knieën en dan bidt hij net zo lang tot God zegt, oké, ik doe het niet. Ik ga verder met dat volk. En de eerste stap is dan dat God tegen Mozes zegt, maar Mozes, dan moet jij maar met ze verder gaan. En ik stuur nog wel een engel mee, maar zelf zie ik het niet meer zitten. Dat is veel te gevaarlijk. Maar Mozes wil het niet. Dan gaat hij weer op zijn knieën. Over bidden. En over het nut van voorbeden gesproken. Gaat hij weer op zijn knieën. En dan belooft de Heer dat hij meegaat. En dan gebeurt er iets prachtigs. Mozes die door God voor een enorme taak geroepen is. Eerder al, maar nu ook daarin bevestigd wordt. Hij moet met dat volk naar het beloofde land. Met dat volk. Had het gouden kalf aanbeden. En Mozes zegt, oké. Maar Heer, als u me een taak geeft, dan is er één ding wat ik wil. Dan wil ik u echt beter leren kennen. Dan wil ik u leren zien. Dan wil ik weten wie u bent. Mooi is dat, hè? Het risico is dat wij vaak, als we een taak krijgen, en ook in het koninkrijk, dat we denken, nou ga ik maar hard aan die taak werken. Ga maar hard aan de slag. Maar het eerste wat Mozes doet als hij die taak krijgt, is hij zegt, ik ga niet hard aan de slag, dat komt wel. Maar ik wil God beter leren kennen. Uitdagend is dat. Die vraag, Heer, wilt u me laten zien wie u bent? Nou, en dan krijgt Mozes inderdaad die zegen. De Heere laat zien wie die bent. Exodus 34 vanaf vers 4. Mozes hakte twee stenen platen, want hij heeft van die nieuwe stenen nodig. En hij neemt ze mee. En dan staat er in vers 5. De Heer daalde neer in een wolk en hij kwam naast Mozes staan. En hij riep de naam van de Heer uit. Dat uitroepen van de naam van de Heer. Ja, voor ons is dat wat minder sterk, maar u heeft het wel vaker gehoord. De naam, je naam, dat is in het Oude Oosten iets heel erg van wie je bent. Dus als de Heer zijn eigen naam uitroept, dan laat hij eigenlijk zien wie die is. Dan maakt hij zich bekend. En indrukwekkend. De Heer ging voor hem langs en riep uit, de Heer, een God die liefdevol is en genadig, geduldig en trouw en waarachtig. Die duizenden geslachten zijn liefde bewijst, die de schuld, misdaad en zonde vergeeft, maar niet alles ongestraft laat. Prachtig. Stop even halverwege. God is liefde. De Heer, een God die liefdevol is, dat is het eerste. En ergens anders zegt Johannes het in zijn brief ook, God is liefde. En in diezelfde brief zegt hij ergens, God is licht. En in hem is totaal geen duisternis. Want God is niet het een een beetje en het ander een beetje. Nee, God is licht. En in hem is geen duisternis. En zo is God liefde. En in hem is geen haat. God is liefde. Niet een beetje liefde en een beetje toorn. Ja, er is toorn bij God. God kan boos worden. Maar dat is niet iets wat afdoet aan zijn liefde. God is liefde. Liefde. Wat is dat moeilijk, hè, om dat te geloven. Zoals we allemaal kunnen worstelen al gewoon in het gewone leven met dat gevoel van houdt die ander echt van me? Het ene moment denk je, nou weet ik het. Het andere keer denk je, zou het echt? Houdt die ander van me? Nou, dat gevoel. God is liefde. God houdt van ons. En niet een beetje. En daar staat er, die duizenden geslachten zijn liefde bewijst. Die schuld, misdaad en zonde verheeft. Als je het over God hebt, dan is het een God van liefde, genade, geduld, trouw, waarachtigheid. En hij vergeeft. Want alleen als hij vergeeft, kan hij zo God zijn. En dan komt er iets achter. En dat is niet om te zeggen, God is liefde, behalve in de volgende situatie. Nee, God is liefde en alleen maar liefde. Maar hij laat niet alles ongestraft. Voor de schuld van de ouders en de kinderen en de kleinkinderen. Nee, en voor de schuld van de ouders, de kinderen en de kleinkinderen laat boeten. En ook het derde geslacht en het vierde. En voor een hele hoop mensen is juist dat laatste gedeelte heel moeilijk te combineren met dat eerste gedeelte. Wat heb je nou aan een God die liefde is aan de ene kant, Maar daar staat toch dat hij aan de andere kant ook wat anders is. Hij laat de kinderen boeten voor wat ze zelf niet gedaan hebben. Zo beleven mensen het vaak. Of daar zit een grondslag in voor een vloek die over je leven kan rusten. Nou, broeders en zusters, ik geloof daar niets van dat die tekst zo bedoeld is. Die gevoelswaarde kan het ook niet hebben, want dan zou het zijn: God is liefde, maar... Maar God is liefde en in hem is niets anders, zoals die licht is en in hem geen duisternis is. God is liefde. De meesten van jullie zullen de tekst nog wel kennen uit de NBG-vertaling. Daar stond het ook iets anders. Dan staat er dat God bezoekt de zonde van de ouders aan de kinderen. Dat is al een wat ander woord dan dat woord boete voor. Je zou kunnen zeggen dat bezoeken... Ja, als je dat in de Bijbel opzoekt, is dat helemaal niet zo'n negatief woord. God bezoekt... Ja, God bezoekt mensen. Hij confronteert mensen met wie hij is, met wie ze zelf zijn. De basis daarvan is natuurlijk wat je in Genesis leest. We kennen allemaal dat... Die geschiedenis die we typeren met de zondeval. De mens die tegen God kiest. En dan komt God. En voor een hele hoop mensen is het dan komt God. En dan... Ja, wat gebeurt er dan eigenlijk? Dan geeft God een hele hoop straffen. Zo van: jullie hebben het fout gedaan en nou zal ik je eens straffen. Nee, dan lezen we Genesis 2 en 3 niet goed. God komt naar de aarde. Hij bezoekt de mens. Niet om straffen uit te delen. Want moet u maar eens opletten als die geschiedenis verteld wordt. Adam en Eva kiezen om tegen God in te gaan. Om niet naar hem te luisteren. Ze eten van de vrucht. En dan wordt er verteld dat er iets misgaat. Dat er iets radicaals misgaat. Die twee mensen vertrouwen elkaar niet meer. Ze kunnen elkaar in hun naaktheid, in hun kwetsbaarheid, niet zomaar ontmoeten. Dat is niet zomaar een verhaal wat ons vertelt waarom we eigenlijk graag kleren aan willen. Nee, als dat verteld wordt in Genesis 2, dan wil dat zeggen dat de mens gevallen is, gebroken is. We zijn bij elkaar niet zomaar meer veilig. In onze intimiteit, in onze kwetsbaarheid, hebben we een extra bescherming nodig. De mens verbergt zijn naaktheid. En het is niet alleen tussen de mensen onderling mis. Op het moment dat God komt, verstoppen ze zich. God heeft nog niets gezegd, heeft nog geen straf uitgedeeld. En doordat de mens tegen hem gekozen heeft, is het al mis. Want het is niet dat God straft in de zin van: nou zal ik eens een paar straffen opleggen. Het is God die zegt: ik zal jullie laten ontdekken wat je zelf kapot gemaakt heeft. Want Adam en Eva, onderling is het niet meer goed. En als God komt, dan verstoppen ze zich. En dan bezoekt God, het woord wordt daar niet gebruikt, maar dat is wat gebeurt. Dan bezoekt God Adam en Eva. En dan zitten ze daar in de struiken. En dan roept hij ze tevoorschijn: Adam, waar ben je? Als het aan ons gelegen had, als ons zoiets zou overkomen zijn, dan zouden we zeggen: joh, bekijk het maar. Jullie hebben tegen mij gekozen, nou blijf toch lekker in die struiken zitten. Maar God niet. God bezoekt de mens. En hij zegt: Adam, mens, waar ben je? Kom tevoorschijn. Ik wil met je in gesprek. Ja, en dan komen er in dat gesprek allerlei dingen aan de orde. God maakt de mens duidelijk wat er gebeurd is, waar het kapot gegaan is. En dan moet u maar opletten als het over de vloek gaat. Want dat wordt vaak ook aan deze tekst, dat woord vloek, gehangen. Nou, het woord vloek komt voor in deze Bijbeltekst op twee plaatsen. God vervloekt de slang. En God zegt dat de aarde vervloekt is door wat de mens gedaan heeft. Maar de mens zelf wordt door God niet vervloekt. God legt geen vloek op de mens. Er is heel veel kapot gegaan. En dat kun je aanduiden met de term vloek in deze schepping. Maar dat is de zonde die de mens kapot maakt. Niet God die een vloek op de mens legt. Nee, God bezoekt de mens, Adam en Eva, om ze duidelijk te maken wat er misgegaan is en ze te confronteren met hun zonde. En weet u, dat is ook de kern van wat er staat in het tweede gebod. God bezoekt de zonde van de ouders aan de kinderen. Dat wil niet zeggen dat God de kinderen, de kleinkinderen, de achterkleinkinderen straft voor wat hun voorouders ooit is misgedaan hebben. Zo in de zin van, nou, ik heb nog een foutje van je grootouders in mijn hoofd. En daar zag ik jou wel eens even voor. Nee. Nee. Elders in de Bijbel, ik heb die teksten er niet bij gehaald, zegt de Heer heel nadrukkelijk dat hij niemand straft dan voor zijn eigen zonde. Alleen je eigen persoonlijke verantwoordelijkheid. Maar wat wil dat dan zeggen? Dat je toch te maken hebt met dat de zonden van de ouders bezocht worden aan de kinderen. Nou, dat is trouwens ook niet alleen negatief, of dat is helemaal niet negatief. Maar dat moet ik uitleggen. Hoe komt dat nu? De mens, wij leven in een hele individualistische tijd, maar de mens is niet alleen een los individu. De mens is ook mensheid. De mens is een collectief. De mens is een onderdeel van een geslacht, van een familie, van een volk. En God heeft die eenheid in het menselijk geslacht niet losgelaten na de zondeval. Dus inderdaad, dingen werken door. Je ziet het ook gewoon in het dagelijks leven. Dat als ouders bepaalde fouten maken, dat dat consequenties heeft in het leven van hun kinderen. Soms nemen die dat gedrag over. En dan worden ook de kinderen voor die zonde, voor hun eigen zonde die ze overgenomen hebben, gestraft. Soms hebben kinderen gewoon te maken met de gevolgen van de slechte levenswijze van ouders in hun eigen gezondheid. Want er zit een lijn, een eenheid in de generaties. En weet u, als God de mens verantwoordelijk houdt, als God de mens bezoekt, dan is dat liefde. Dan is dat liefde in de zin dat hij zegt, ja, maar ik heb een mensheid geschapen, een eenheid. Dus ik wil niet dat dat totaal verbrokkelt, dus ik maak dat niet los. En weet je, hoe dan ook, ik hou je wel verantwoordelijk. Wij denken wel eens, ja, een God van liefde, dat is toch eigenlijk een God die alles door de vingers ziet. Maar dat is niet waar. Een God van liefde is een God die je serieus neemt. Dat is een God die zegt van, hé, we hadden toch iets afgesproken. We hebben toch een relatie. Leef dan ook naar die relatie. En zo zoekt hij Adam en Eva op en zegt hij, kom uit die struiken tevoorschijn. En dan bezoekt hij ze. Dan rekent hij ze aan. En in die zin is het dan ook niet verwonderlijk dat in Exodus 34, na de zonde tegen het gouden kalf, als de Heer zichzelf beschrijft, als hij zijn karakter aanduidt, als hij zegt, en het is het eerste, de Heer, en dan gaat hij het beschrijven, een God die liefdevol is. En alles wat erop volgt, is daar eigenlijk een uitwerking van. Want God is liefde en in hem is niets anders. Een God die liefdevol is. Die schuld, misdaad en zonde vergeeft. Geweldig. Hij vergeeft. Maar dat is dus heel wat anders als hij ziet het door de vingers. God vergeeft, want hij neemt je serieus. Hij spreekt je aan. En hij zegt, hoe zit dat nou? Het is een vergevende God die de relatie aangaat en daarom ook de zonde serieus neemt. Want daar hebben we het over. Maar niet alles ongestraft laat. En voor de schuld van de ouders, de kinderen en de kleinkinderen laat boeten. En ook het derde geslacht en het vierde. Het tweede gebod. Wat is dat nou voor een gebod? Een gebod met een bedreiging? Zo van, ik heb nog wel iets achter de hand van je voorgeslacht? Wel nee. Een gebod met een vloek? Nou, dat al helemaal niet. Al die verhalen over vervloekingen en generatievloeken die mensen mee kunnen dragen. Nou, ze vinden in ieder geval in deze teksten geen enkele basis in de Bijbel. Want het gaat hier niet om een vervloeking, maar het gaat hier om het karakter van God die liefde is. Liefde. Niets dan liefde. En die ons daarom serieus neemt. Die ons daarom bezoekt. Persoonlijk. Ja, en tot op zekere hoogte ook in de generaties. God neemt ons serieus. Nee, dit gebod, zoals Petrus zegt dat het zesde gebod een gebod is met een belofte. Ik zou zeggen, dit tweede gebod, het is een gebod met een liefdesverklaring. God die zegt, je gaat de afgoden toch niet dienen. Je doet het toch niet met een gouden kalf? En je gaat toch niet achter de mammon aan? Enzovoort. Je gaat toch geen andere goden dienen? Want ik ben een God van liefde. Niets dan liefde. Ik hou van jullie en ik wil met jullie op weg. En dan laat je mij toch niet vallen door zo'n onbenullige afgod. Die alleen maar in de steek laat. Die alleen maar kapot maakt. Ga geen godenbeelden maken. Kies geen andere goden. Want ik ben een God van liefde. Zo komt God ons tegemoet. Ja, hij neemt ons serieus. Maar in dat serieus nemen zit elke keer die liefdesverklaring. Wat is dat mooi. Dat je weet, waren weer dingen deze week. Van waren weer dingen in mijn leven. Ik heb gezondigd en God neemt me serieus. Ook in mijn zonde, maar met maar één doel. Om te vergeven. Daarom zie je ook dat in dat gebod staat van, je hebt het vierde en het, of het derde en het vierde geslacht. En het duizendste geslacht. Gods liefde, dat is waar die op uit is. Gods goede tierenheid. God is een God van liefde. En hij daagt ons uit. Om vanuit al onze gebrokenheid. Vanuit al onze zonden. Niet in de struiken weg te kruipen. Maar om naar hem toe te komen. Om hem te vragen. Om zijn vergevende liefde eroverheen te laten gaan. En opnieuw met ons verder te gaan. Zo komt God ons hier in de 10 geboden tegemoet als een God van liefde die ons uitdaagt om hem lief te hebben. Amen.
Wij mogen u bidden en danken voor elkaar. Ik heb een aantal namen voor u. We willen graag bidden voor Ria de Ruiter. Haar gezondheid gaat nog steeds achteruit. Ze is thuis en daar kan zij ook verpleegd worden. Wieneke is ook gestopt met werken, zodat zij ook daar veel kan zijn. En het is denk ik goed om voor Ria te bidden nu zij maar het zich laat aanzien. Haar laatste fase in haar leven hier is ingegaan. We willen ook bidden voor broeder Jo Riedijk, die al een hele tijd te kampen heeft met een hele pijnlijke en vervelende oorontsteking die maar niet weg wil gaan. En dat is, nou, dat heeft invloed op zijn slapen, eten. Kun je je voorstellen dat het heel vervelend is. En daarom hebben de dokters afgelopen maandag besloten om hem in het Catharina ziekenhuis op te nemen. En ze hebben beloofd dat ze hem pas weer laten gaan als hij echt aan het opknappen is. En dat geeft wel een beetje moed. We willen ook bidden voor zuster Ali Pelgrim, die weer terug is in Nederland en geconfronteerd wordt met de vraag, ja, en wat nu dan? Zij wil natuurlijk heel graag blijven wonen waar ze woont, maar dat wordt wel heel erg problematisch en dan dienen zich allerlei vragen aan. Het is denk ik heel goed om wijsheid en een goede uitkomst te bidden. Het vak rechts van mij is redelijk leeg. Dat komt denk ik omdat er heel veel mensen ook naar het Flevo Festival zijn. En het is denk ik goed om ook voor de Flevo Festival gangers te bidden. En natuurlijk voor de kinderen die weer naar school gaan. Mis ik iets belangrijks? Nee? Dan wil ik graag voorgaan in gebed. Heere God, liefdevolle Vader, dank u dat u ons zo serieus neemt. Dat u ons opkomt zoeken als wij ons liever verstoppen voor u of voor elkaar. Als wij liever niet denken aan de consequenties van onze verkeerde keuzes, bewust of onbewust. Als wij niet onder ogen willen zien dat wat de gevolgen daarvan zijn en liever onze kop in het zand steken. Dank u wel dat u ons dan niet laat vallen, maar dat u ons opzoekt en naar u toetrekt en ons uitnodigt om het bij u te zoeken. Heer, dank u wel dat uw liefde zo ver reikt en dat uw geduld veel groter is dan het onze. Dank u wel dat u, ook als het spannend wordt en lastig en pijnlijk, nog onze liefdevolle God wil zijn en dat u ons dan nog wil vergeven. Dank u ook, Heer, dat u sommige dingen niet ongestraft laat. Sommige dingen zijn zo pijnlijk voor de slachtoffers. Sommige dingen werken door, we weten het allemaal, we leven in een gebroken wereld. Dank u dat u de Heer van die wereld bent. En dat u belooft dat u haar nooit uit uw hand zult laten vallen. En daarom durven we ook bij u te komen met onze persoonlijke dingen. Heer, er ligt een nieuw schooljaar voor ons. Kinderen gaan weer naar school. Sommigen hebben er zin in, anderen zien er misschien wel tegenop. Maar u bent ook bij ons, bij alle gewone dagelijkse dingen. Wilt u hen een goede start geven? Wilt u geven dat het onderwijs mag dienen tot vorming? Zodat zij ontdekken wie ze zijn, wat hun talenten zijn, wie u bent en hoe je in deze woelige wereld kan leven. Heer, dank u wel dat u hier bent, in dit kerkgebouw, in deze dienst, maar op zo oneindig veel meer plekken op de wereld, waar het soms heel anders is dan hier. En we denken vandaag bijzonder ook aan het Flevo Festival. Heer, dank u wel dat u zo groot bent dat u zich niet laat vangen in bakstenen of in tenten, maar dat u overal bent. Wilt u uw zegen geven waar mensen oprecht naar u op zoek zijn? En als het kan ook op verrassende manieren. Heer, we willen u ook bidden voor mensen in onze gemeente. We hebben hun namen al genoemd en ze waren al lang bij u bekend bovendien. Heer, wat is het lastig als je ouder wordt en moet constateren dat de dingen die waar je aan je gehecht bent, dat je die los moet gaan laten. Dat geldt in het bijzonder voor onze zuster Ria de Ruiter. Wilt u heel dicht bij haar zijn, Heer? Wilt u ook bij haar familie zijn, haar kinderen en kleinkinderen, mensen van wie ze houdt, nu ze haar los moeten gaan laten? Wilt u met ons zijn? Wij danken u dat uw liefde doorgaat door de dood heen, dankzij uw Zoon, onze Heer. Dat als wij elkaar niet meer kunnen bereiken, dat u er dan nog steeds bent. Aan deze kant van de dood en aan de andere kant ook. Heer, dank u wel dat onze troost mag zijn. En wilt u Ria ook met die troost en die vrede vullen. Heer, ook als we te kampen hebben met vragen zoals Ali Pelgrim, hoe het nu verder moet. Voor haar willen we vragen of er een oplossing mag komen waar zij rust mee in kan vinden en vrede mee kan hebben. Wilt u ook dicht bij haar zijn en bij haar kinderen? Heer, we bidden u ook voor Jo Riedijk. Wilt u bij hem zijn en wilt u geven dat de artsen nu wel een oplossing kunnen bedenken voor zijn problemen? Wilt u de pijn wegnemen? En wilt u hem zijn gezondheid als het kan teruggeven, Heer, zodat hij weer bij ons kan zijn en op zijn vertrouwde manier grapjes kan maken. Heer, dat bidden we u allemaal niet, omdat we dat verdiend zouden hebben, maar omdat we u hebben leren kennen als een God van leven en van liefde. En als we dit zo allemaal tegen u zeggen, Heer, dan zijn er ook nog wel heel veel andere namen die in ons hart leven. En in een moment van stilte willen we die mensen voor uw aangezicht brengen. We willen u danken, Heer, omdat we weten dat u een God bent die ons hoort en die ons ziet en die ons liefhebt. En we bidden en danken in de naam van uw Zoon, onze Heer. Amen.
Dan is er nu gelegenheid om de Heer uw gaven te geven. Straks na de collecte zingen we ons slotlied, dat zo staande doen. Heer, u bent mijn leven, en dat is gelijk ook ons belijden. En die weg mogen we gaan, dragende de zegen van de Heer. Stel u daarom open voor zijn zegen. De Heer zegene u en behoede u. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheffen zijn aangezicht over u en geven u zijn vrede.